We gaan inmiddels dus terug naar Richteren, hoofdstuk 6, laatste gedeelte, waar we terecht waren gekomen, feitelijk bij vers 36, waar we het verhaal vinden over het vlies, het wollen vlies. Vers 36 staat immers: en Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen, indien het dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des andere daags vroeg op en drukte het vlies uit, en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol waters. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken, laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen, en op de ganse aarde, zei Douw. En God deed alzo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen, en op de ganse aarde was Douw. En zo eindigt dan dit zesde hoofdstuk. Dus met nog weer eens een teken wat Gideon verlangt van de Heer. We hebben vanmorgen al gezien dat Gideon de bezuin blies toen de geest des Heren Gideon aantoog, kracht gaf, dus staat er. Hij blies met de bezuin en de Abiezrieten werden achter hem bijeengeroepen. En er werden boden uitgezonden volgens vers 35 in gans Manasse. En die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijk stond weer boden in Azer en in Zebulon en in Naphtali. En ze kwamen op hun tegemoet. Dat is heel interessant, want we zien dan dat er zelfs boden uitgezonden worden om toch maar vooral een grote menigte bij elkaar te krijgen. Waarna later blijkt, met name in hoofdstuk 7, dat 300 man meer dan genoeg was. Zodat die 32.000 waren er geloof ik alles bij elkaar. Dat was dus eigenlijk veel te veel. He? Maar niet tenminste worden bijeengeroepen. Ik heb het er al even over gehad. In de eerste plaats over Manasse. Manasse wordt eenvoudig genoemd natuurlijk omdat Gideon zelf uit de stam van Manasse is. En daarom min of meer de stam van Manasse vertegenwoordigt. En verder is het inderdaad zo dat Azer, Zebulon en Naphtali drie andere stammen van Israël zijn. Die rondom Manasse hun plaats hebben in het beloofde land, in het heilige land. Dat wil zeggen, het zijn de omringende stammen van Israël. Dat is natuurlijk zo. Maar niettemin is er ook natuurlijk ook wel een speciale reden waarom juist deze stammen ook met name genoemd worden. Dat zit hem in de betekenis van die stammen zelf. Ik zal even noemen, een beetje oppervlakkig, want het kan moeilijk wat uitgebreider. Maar het is zo dat Manasse wordt genoemd omdat het de stam van Gideon is. Bovendien is het zo dat Manasse is de oudste zoon van Jozef. En dus feitelijk de eerstgeborene van nature. Maar u weet dat Manasse opzij gezet wordt en het eerstgeboorterecht gaat naar zijn jongere broer, namelijk Ephraim. Dat komt ook ongeveer overeen met de betekenis van de namen van deze beide stammen, want Ephraim heeft iets te maken met vruchtdragen. Er zit dat far in, ik heb het geloof ik al gezegd even vanmorgen. En Manasse betekent letterlijk, hij doet vergeten. Zo staat het er ook, meen ik. Ik moet het even kijken hoor. Zo staat het, dacht ik ook, in Genesis, als de naam gegeven wordt. Als het goed is dat Genesis 41, vers 51, waar staat, en Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want, zei hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. Dus Manasse spreekt over de dingen die vergeten worden, de dingen die voorbij zijn, de moeite namelijk. God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijn vaders. Dat spreekt uiteraard over de moeite die hem aangedaan werd, zelfs door het huis van zijn vader. En daarbij gaat het uiteraard gewoon om de geschiedenis van Jozef, die immers door het huis van zijn vader, dus zijn broers, verkocht werd, in slavernij gebracht werd en in Egypte terechtkwam enzovoorts. Maar na de verheerlijking van, of verhoging van Jozef, werd hem een vrouw gegeven, namelijk deze Asnat was het, geloof ik, hè? Asnat, en hij krijgt deze zonen en dan noemt hij de oudste Manasse, want zegt hij, de Heere heeft mij doen vergeten al mijn moeite. Zodat Manasse altijd te maken heeft met de moeite die nu voorbij is. En het noemen van de naam van Manasse in de geschiedenis van Gideon heeft natuurlijk te maken met de moeite die aan Israël aangedaan worden, de Midianieten, de Amalekieten, de Amorieten en wie nog maar meer, enzovoorts. En die moeite zal verdwijnen. De Heer zal doen vergeten. Want dat is de betekenis van de naam van Manasse. En zelfs Manasse zelf wordt min of meer vergeten, want hij wordt vervangen door Efraïm. Daar komt het op neer. Dat is niet zo moeilijk. Daarna komen we terecht bij de stam van Azer, die genoemd wordt. Dat is gelijk stond de bode in Azer. En Azer is niet de eerstgeborene van Jacob, maar officieel de achtste. En we hebben de achtste al eens aangehaald van de week. Want de achtste spreekt altijd over opstanding, over een nieuwe schepping, een nieuw begin, enzovoorts. En dat is ook de betekenis van de naam Azer, want Azer betekent letterlijk vertaald geluk. Dat neemt niet weg dat de naam van Azer op een andere wijze ook in verband gebracht wordt met vettigheid, met olie. En vandaar dat de naam Azer vanwege die vettigheid ook in verband gebracht wordt met de Messias zelf. Het is een ingewikkeld verhaal, ik ga het nou echt niet uitleggen. Maar het betekent dat dat geluk, want dat is de vertaling van Azer, inderdaad een geluk is wat verband houdt met de komst van de Messias. En vandaar ook dat het een achtste is. Het bijzondere is trouwens dat de stam van Azer ook genoemd wordt in verband met de geboorte van de Heer Jezus. De Heer Jezus uit Jozef, weet u wel. Jozef van Nazareth, dus om die gedachte even los te houden natuurlijk. Want toen was er een dame met de naam Anna, dan wel Hanna. Hè? En die was uit de stam van Azer, staat er. Hoe noemen wij haar? Anna of Hanna? Ik weet het eigenlijk niet. Anna zeker. Hè? Anna noemen wij, ja natuurlijk, omdat het via het Grieks tot ons komt. En de Grieken kennen de letter H niet. En die schrijven hem namelijk niet. En dus de Hebreeuwse naam Hanna komt via het Nieuwe Testament tot ons, via het Grieks, als Anna, maar het is heus hetzelfde. Bovendien, als je de gemiddelde Groninger dan wel Drent, dan wel Attemer het uit laat spreken, kom je toch terecht bij Anna. Goed. Maar daarvan staat dat hij was uit de stam van Azer. Het is heel merkwaardig dat iemand uit de 10 stammen, die er officieel helemaal niet waren, dat iemand uit de 10 stammen daar aanwezig was bij de Heer Jezus toen hij gewijd werd in de tempel, toen hij 40 dagen oud was. Maar ze was daar en ze vertegenwoordigde de 10 stammen van Israël, was speciaal de stam van Azer. Spreekt over de achtste, namelijk het nieuwe wat geboren wordt. Als helemaal de statistiek compleet maakt, moet ik zeggen dat deze Azer was niet alleen de achtste van Jacob, maar het was de tweede zoon van Zilpa. Dus in andere telling was Azer, een tweede. En daar zijn we weer, want de tweede is altijd wat het eerstgeboorterecht ontvangt. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het alleen maar. Maar ik zei al, ik doe het vlug en ik ga er verder niet op in. Dan komen we terecht bij die andere twee stammen. Ik noem ze allebei in één adem. Zebulon en Naftali. En ik noem ze in één adem, omdat ze in de Bijbel bijna altijd in één adem genoemd worden. Ja, ze worden, alle 12 stammen worden meestal in één adem genoemd. En Zebulon en Naftali worden apart ook bij elkaar zo genoemd. Dat is namelijk zo in Jesaja 8... Jesaja 8, het laatste vers, en Jesaja 9, het eerste. En het wordt dan aangehaald in Matthäus 4. Want in die schriftplaats worden bijzondere zegeningen aangekondigd voor het land van Zebulon en Naftali in verband met de komst van de Messias. En in Matthäus 4, vers 13, wordt het aangehaald, Naftali en Zebulon, het land van Naftali en Zebulon, omdat de Heer daar woonde, namelijk in Capernaum. Dat ligt zo'n beetje op de grens tussen het gebied van Naftali en Zebulon. En in Matthäus 4 staat, Jezus van Nazareth woonde daar, ging daar wonen. En het is de vervulling van de profetie uit Jesaja 8 vers 23 en dan 9 vers 1, waar dat werd aangekondigd. Waar bijzondere zegeningen voor Naftali en Zebulon werd aangekondigd. Het ligt dus voor de hand dat als we ze hier ook vinden, geselecteerd vinden uit de stammen van Israël, dat ze ook dan genoemd worden in verband met de komst of de woonplaats van de Messias zelf. Spreekt dus over messiaanse zegeningen. Dat kan ook niet anders, want Zebulon betekent letterlijk woning. Ik heb mijn hand nog even bij Genesis gehouden, want in Genesis 30 worden al die zonen, althans de meeste van die zonen, geboren en worden hun namen niet alleen gegeven, maar ook verklaard. Want van Zebulon staat dan in Genesis 30, even kijken, Genesis 30 vers 20... Ja, Genesis 30 vers 20, daar staat, Lea zeide, God heeft mij heeft hij begiftigd met een goede gift. Ditmaal zal mijn man bij mij bijwonen, want ik heb hem 6 zonen gebaard. En ze noemde zijn naam Zebulon, en dat is dat woord voor dat wonen, dat bijwonen eerder in dit vers. Mijn man zal nu bij mij wonen, en ze noemde zijn naam Zebulon. Zebulon betekent dus zoveel als woning of bijwoning eigenlijk. U begrijpt dat het wat meer betekent dan alleen dat hij daar zou wonen. Het spreekt namelijk over de gemeenschap die er zou zijn tussen Jacob en Lea. Maar het is tegelijkertijd een messiaanse belofte uiteraard. Want bij de zesde, en dit was de zesde zoon van Lea. Bij de zesde komen wij bijvoorbeeld terecht in de zesde bedeling. En in de zesde bedeling zal de Heer wonen bij Israël. En er zal dus inderdaad iets nieuws geschapen worden op de aarde. Ik citeer maar even voor degenen die het schriftplaats kennen. Hè. Er zal iets nieuws geschapen worden op de aarde. De vrouw zal de man omvangen. Dat is Jeremia 31, sprekend over het nieuwe verbond. Zodat de naam van Zebulon uitdrukkelijk in verband gebracht wordt met het nieuwe verbond. Waarin de man zal wonen bij de vrouw. Oftewel, de Heer zal wonen bij Israël. En de Heer woonde bij Israël in Zebulon. En vandaar de profetie in Jesaja 8. En 9 aangehaald in Matthäus 4. Dat is het verhaal weer rond. Daar zal de Heer wonen, want Zebulon staat voor woning. En daarmee woning in één en hetzelfde huis. Hè? Bijwoning heet het dan letterlijk. Dus dat is de betekenis van de naam Zebulon. De tiende zoon van Jacob en de zesde zoon van Lea. En daarna komen we terecht bij Naftali. Dat was de zesde zoon van Jacob. En de naam van Naftali wordt ook hier verklaard in Genesis 30 vers 8. 30 vers 8, waar staat, toen zei de Rachel, ik heb worstelingen gods met mijn zuster geworsteld, ook heb ik de overhand gehad, en zij noemde zijn naam Naftali, want Naftali betekent letterlijk, ik heb geworsteld. Maar let op wat erbij staat, er staat bij, ik heb geworsteld, en ik heb de overhand gehad. En dat hele verhaal wordt opgehangen aan de naam Naftali. Het betekent niet alleen dat er geworsteld is, maar dat de worsteling ook voorbij is, en dat de overwinning tot stand gebracht is. Zodat de naam Zebulon spreekt over de gemeenschap tussen de Heer en Israël. De Heer zal bij Israël wonen. En de naam van Naftali zegt dat de strijd gestreden is. Het is gebeurd. En dat is natuurlijk precies hetzelfde. Want dat betekent dat inderdaad het vrederijk, om die term dan maar eens te gebruiken. Want dat het vrederijk is aangebroken. En dus dat de Heer bij Israël zal wonen. Daar komt het uiteindelijk toch op neer. Het is... daarom ongetwijfeld dat deze namen ook hier in dit verband van Richteren 6 uitdrukkelijk genoemd worden. Dus al deze namen, hoe je die ook draait, ze hebben allemaal te maken met de beloften die God aan Israël gedaan heeft. En ze zullen vervuld worden wanneer de echte Gideon, de echte verlosser, zal verschijnen. Daar komt het ongeveer op neer. En dan ga ik maar weer gauw verder. Want dan zijn we weer bij Gideon. En voordat de strijd dan verder gaat gebeuren, moet er nog een heleboel gebeuren. Ik kan het ook niet helpen. Want eerst wordt door Gideon de zaak nog eens vertraagd, doordat hij tot tweemaal toe een teken vraagt. We beginnen met het eerste teken, dat is het makkelijkste. Dus een teken namelijk, hij zegt, ik zal een wollen vlies, vers 37, op de vloer leggen. Er heeft een heleboel uitleg nodig. Want wol, dat is mooi vertaald, maar er staat gewoon haar. Wel, het is wol, maar er staat haar. Er is geen apart woord voor wol in het Hebreeuws. Het is dus harig. En vlies, dat betekent gewoon vacht. Dat is oud-Nederlands woord voor een vacht. Dus het is een wollen vacht. Of een haren vacht. En dus is het een schaapsvacht. He? Ja, of misschien van een angoragheid, dat zou ook nog kunnen. Maar ik hou ook maar op een schaapsvacht. Die hij gebruikt. En dan zegt hij, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Dat is ook wel aardig, die vloer. Maar er staat niet vloer, er staat goren. En dat is niet vloer, maar dat is een dorsvloer. Dat is een vloer dus. Maar niet zomaar een vloer, het is een dorsvloer. Hij zal die vacht op de dorsvloer, op goren, leggen. Heel mooie Joodse naam, hè. Kohen en goren. Dat zijn namen die ik heel goed kan onthouden. Hè? Kohen is de priester en goren is de dorsvloer. Wordt op de dorsvloer gelegd. Het is die dorsvloer waarop eigenlijk de tarwe gedorst had moeten worden. Wel, dat gebeurde niet, want men deed het in de wijnpers natuurlijk. Dus hij kon makkelijk die schaapsvacht op die dorsvloer leggen. Maar hoe dat ook zij, die dorsvloer, u weet, daar gebeuren allerlei dingen die het daglicht soms niet kunnen verdragen. Maar daar hadden we het al eens over gehad, hè. In de velden van Efrata. Maar die dorsvloer, die beeldt namelijk uit het oordeel wat zal komen. Op de dorsvloer wordt immers het kaf van het koren gescheiden. wordt het graan uit het stro gehaald enzovoorts. En dat is een beeld van dood en opstanding uiteraard. Dat is wat op de dosvloer gebeurt. Dus dosvloer heeft alles te maken met dood en opstanding. Vandaar ook, maar ik heb het al verteld, dat het altaar staat op de dosvloer. Want het altaar, ook het echte brandofferaltaar op de dosvloer van Arauna op de berg Moria. Dat brandofferaltaar is niet alleen maar een beeld van dood, maar wel degelijk ook van opstanding. Want al wat op het altaar komt, sterft weliswaar, maar stijgt vervolgens op als rook of tot een lieflijke reuk den Heer, als een wolk, dat wil zeggen als geest, maar het stijgt op naar de Heer. Dus het is echt dood en opstanding en niet alleen maar dood. Nou, zo is het met de dosvloer ook, want op de dosvloer gebeurt dus besnijdenis bijvoorbeeld. Ik gooi nou expres de dingen een beetje door elkaar, hè, want de besnijdenis is ook hetzelfde. Het wegnemen van het oude, het openbaar maken van het nieuwe. Want dat is op de dosvloer, spreken ze over het oordeel wat zal plaatsvinden. Het is de plaats waar het oordeel plaatsvindt, maar dan vervolgens op de plaats waar de vrucht openbaar wordt en waar de zegeningen ontvangen worden. Want vergis je niet, het was Rut die steeds opnieuw naar de dorstvloer ging, van Boas enzovoorts, en daar een graan haalde en nog iets, maar dat wil ik afwegen. Goed. Dus we gaan weer naar vers, we gaan weer naar vers 37. Zie, ik zal een wolf, die is een schaapsvacht dus, op de dorstvloer leggen. En dan wordt er gezegd, indien er dauw, nattigheid dus water, indien er dauw op het vlies, op de vacht alleen zal zijn, en droogte op de ganse aarde daaromheen, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen. Waaruit je dus meteen moet concluderen dat de natte schaapsvacht, te midden van de droge aarde daaromheen, dat de natte schaapsvacht een beeld is van het gezegende, het verloste Israël. Want als de schaapsvacht nat wordt, dan wordt dat beschouwd als een beeld van dat Israël verlost wordt. Ik kan het natuurlijk ook veel moeilijker vertellen, maar het is veel eenvoudiger zo. Want Gideon zegt het zelf. Als de schaapsvacht nat is, dan geloof ik dat gij Israël zult verlossen. Nou, dat is heel gemakkelijk natuurlijk. Want kijk, een schaap of een schaapskudde is in elk geval een beeld van Israël. En een schaapsvacht is dat ook, hoewel daarbij wat meer de nadruk ligt op de vacht, op het haar, op de uiterlijke verschijning. Maar daar gaat het ook om, want kijk, wij praten wel eens wat moeilijk over wat Israël nou eigenlijk voor een ding is. En wij zijn geneigd, inderdaad, het woord in zijn hoogste betekenis toe te passen en zeggen, Israël, dat zijn eigenlijk alleen maar alle gelovigen. Dat is natuurlijk ook zo, maar het neemt niet weg dat de Bijbel leert dat op zeker moment in gedurende de heilse historie het natuurlijke Israël, Jacob zou je bijna zeggen, inderdaad uitsluitend zal bestaan uit gelovigen en dus is het dan Israël. En dat betekent dat er een moment komt waarop de naam Israël wel degelijk ook op Jacob, op het natuurlijke volk zoals het vandaag de dag nog bestaat, min of meer, zal worden toegepast. Zie? En als hier sprake is van deze schaapsvacht, deze dit wollenvlies, dit harenvlies, dan hebben we niet zozeer te doen met geestelijke dingen, want haar spreekt helemaal niet over geestelijke dingen, integendeel, meestal niet namelijk. Haar spreekt namelijk over macht, maar gewoonlijk over de macht, over de kracht hier in deze oude wereld. Want noem eens even, wie was er ook alweer zo harig? He? De Simpson, dat is natuurlijk een hele goeie, ja, Simpson. En we kennen natuurlijk Esau, die hieten zelfs zo, hè? Esau. Want Esau noemden ze ook Seir, en Seir betekent gewoon haar, of wol. Ik heb niet nagekeken of het echt hetzelfde woord is, maar ik dacht het wel. Doet het verder ook niet toe. Esau wordt Seir genoemd, namelijk de harige. En u weet nog, toen Jacob zich uitgaf als Esau, omdat hij meende zo het eerstgeboorterecht te moeten verwerven, toen vermomde hij zich in zo'n haren, in zo'n wollen vlies. Het was niet van een schaap, maar van een geit. Dat doet er nu in dit verband weinig toe. Maar dat is inderdaad de gedachte. Esau was bijvoorbeeld zo'n harig iemand. En daarom spreekt de Bijbel ook inderdaad over de kracht van Esau. De jager Esau. De man van wie zo'n geweldige energie uitging enzovoorts. Maar het was zijn eigen kracht. Vandaar ook, nou ja, dus, maar goed, laat ik maar verder vertellen dan. Vandaar ook dat hij als bijnaam weer had andere bijnaam Edom. Het was nog rood haar ook namelijk, want Edom betekent rood. Maar rood staat ook altijd voor kracht. Een uittredende, extraverte, buitengerichte kracht. Uitbreiding ook van die kracht. En het groeien van haar is inderdaad de uitbeelding van kracht die van iemand uitgaat. Dat is de gedachte. Maar vergis u niet, wol of haar staat wel voor kracht, maar niet voor kracht die God geeft, maar kracht van de natuurlijke mens, de oude mens. En u weet hoe het met Samson was, van zijn geboorte af aan was hij langharig. Nee, die andere twee woorden hoor je van mij niet, hè? Hij was van zijn geboorte af aan, was hij langharig, zo was het bestemd, zodat dat lange haar inderdaad zijn natuurlijke kracht bevatte. Wij zeggen, het was God die hem die kracht gaf. En dan praten we voor onze beurt. Maar het punt is gewoon dat hij die kracht had van geboorte. Niet, het was een zwakkeling, daarna gaf God hem kracht. Nee, het was weliswaar door God. Maar hij was van geboorte al bepaald om zo krachtig te zijn. Het werd voor zijn geboorte al geregeld door de verschijning van de engel des Heren. Maar daar hebben we het al over gehad. He? En u weet waarschijnlijk ook hoe het verhaal afliep. De grootste overwinning die Samson behaalde was nadat hij zijn haar al kwijt was. En dat was een ander soort kracht. Dat was namelijk niet zijn eigen natuurlijke lichamelijke kracht, maar dat was de kracht die God hem alsnog en in de plaats daarvan gaf. Zodat dat haar uitbeelding is van de natuurlijke kracht, van de natuurlijke mens. En zo was het bij Esau ook, want God verwierp de harige Esau en nam die gladde Jacob. Dat was een gladde jongen, zoals u weet, hè? Ja. Ik kwam dat hij veel in de keuken stond. Nou goed, daar gaat het nou niet om verder. Maar hij was een huisman, staat er. Jacob was een huisman en Esau was een man. Jacob was een huisman, ja, en Esau was een man des velds. Een jager. Maar God verwerpt dat. En heb ik nog een voorbeeld, want ik moet ze even met de binnen laten schieten. Nog een voorbeeld is dat de mens weliswaar geneigd was zich te kleden in dierenvellen. En eventueel een beetje veredelde dierenvellen, namelijk wollenkleding. Hetzelfde als een schaapsvacht, maar dan wat beter bewerkt enzovoorts. Uitgebreider bewerkt. Maar van de priesters, degene die stonden voor het aangezicht des Heren, degene die echt God diende, van de priesters wordt geëist dat ze zich nooit zouden kleden in wol. Zij moesten zich namelijk kleden in linnen. Zij moesten dus het haar afleggen. En toen hadden we nog een voorbeeld, maar dat komt al dicht bij de toepassing. Want dan komen we terecht bij de Heer Jezus zelf, die als een schaap ter slagbank geleid wordt. Hè? Of gelijk een lam staat er geloof ik. En gelijk een schaap wat stom is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Er staat dat hij als schaap ter slachtbank geleid werd. En als schaap was hij stom voor zijn scheerders. En dan weet u meteen wat het scheren van het schaap eigenlijk is. Het is eigenlijk het slachten van het schaap. Ja, typologisch is het hetzelfde. Hem wordt namelijk zijn kracht ontnomen. En definitief gebeurt dat door het slachten natuurlijk, maar symbolisch gebeurt dat door hem te scheren. Vandaar dat parallelisme daar in Jesaja 53. Je zou, als je dat leest in Jesaja 53, natuurlijk kunnen vragen, wat tegenstrijdig is dat nu? De ene zin zegt, hij wordt geschoren, de andere staat, hij wordt geslacht. Wat voor zin heeft dat nou? Het is nog tegenstrijdig ook. Maar het is niet tegenstrijdig wanneer we de typologie ervan verstaan. En we leren hem daaruit verstaan, onder andere. Want het schaap moet geschoren worden. De natuurlijke kracht van de mens wordt weggenomen. Ook de natuurlijke kracht van de mens, Jezus van Nazareth, de zoon van David. Want al wat hij had aan kracht en macht hier op aarde werd van hem weggenomen. En dus, hij stierf. Hij werd gekruisigd. Dat staat er vaak genoeg. Ik spreek er ook vaak genoeg over dat de Heer alles wat hij had heeft opgegeven. Enzovoorts, heeft alles losgelaten, heeft zich gegeven in de dood, enzovoorts, opdat hij daarna verhoogd zou worden en die macht zou krijgen die hem beloofd was, maar niet op grond van geboorte als zodanig, maar op grond van wedergeboorte. Dat is het verhaal van de Messias die zou komen, maar die niet zou hebben, Daniel 9, want hij verloor zijn kracht, hij werd geschoren, was al zijn kracht kwijt en daar was hij dan. Maar zo kwam hij tot de overwinning en dan loop ik op de dingen vooruit, want dat hoort bij het verhaal van Samson eigenlijk. En dat staat nog ergens op het programma natuurlijk. Hè? Dus ik laat het hier maar bij. Er gaat er dus om dat wollenvlies wel degelijk de uitbeelding is van de natuurlijke dingen. En als dat nat gemaakt wordt, wil dat gewoon zeggen dat het door God gezegend wordt. Want het wordt nat gemaakt, uiteraard met water. Nou, met douw staat er. Maar in ieder geval door het woord. Want water of regen of zelfs douw is een beeld van de zegeningen die God geeft via zijn woord. En wat dus in het natte schaapsvacht wordt uitgebeeld, is dat het natuurlijke Israël gezegend zal worden. Niet dat het natuurlijke Israël zal uitgedelgd worden of zo, maar het zal gezegend worden. Wel, pas nadat het tot geloof gekomen is, dat is waar, maar niettemin is het natuurlijke Israël te onderscheiden van het zogenaamd geestelijke Israël. We hebben het nou niet over de geestelijke zegeningen die deel worden van elke gelovige en dus ook van u en mij, maar we hebben het over de aardse zegeningen die deel worden, die deel wordt van die Israëliet die in die dagen van het nieuwe verbond, en het wat hen betreft toekomst, tot geloof zal komen. Zodat hier uitdrukkelijk geleerd wordt, zij het dan op typologische wijze, dat inderdaad het natuurlijke Israël zegeningen van God zal ontvangen. Zodat je aan de ene kant wel kunt vaststellen dat wij eigenlijk Israël zijn, wij gelovigen uit de heidenen, ook nu vandaag in deze bedeling. Maar het is maar de helft van de waarheid, want de andere helft van de waarheid is dat dat net zo goed Israël, wanneer dat in het ongeloof niet blijft, in de toekomst gezegend zal worden met de zegeningen die God ook letterlijk in het Oude Testament beloofd heeft. Met een letterlijk Jeruzalem, een letterlijke tempel enzovoorts. Dat is ook wat dit uitbeeldt. Want, even terug, u weet toch dat weliswaar Jacob het eerst geboorterecht krijgt, maar Esau werd ook gezegend. Daarna. Dat wil zeggen, de eerst geboorterecht is weliswaar voor de gemeente van onze bedeling. Maar dat wat hierna komt, Israël, die harige Seir, de schaapsvacht, of hoe je dat maar noemt, die krijgt ook een zegening hierna. In de toekomst. En let erop, toen Jacob die zegen kreeg, voelde hij aan als Esau en rook hij als Esau, als Israël dus. En toen de gemeente de zegeningen ontving, nam het wel degelijk de plaats van Israël in en werd het gezegend met de zegeningen die God aan Abraham, Isaac en Jacob en Israël dus beloofd had. Dat is wel degelijk zo. De heidenen zijn mede-erfgenamen geworden, zegt Efeze 3. Zie. Ziet u wel, het is wel een soort vermomming, maar niettemin is het wel zo gebeurd. En pas daarna staat er dat ook Esau gezegend wordt. Hetzelfde verhaal trouwens van Isaac en Ismaël. Isaac kreeg een zegening, maar Ismaël ook. Op een ander niveau, maar niettemin kreeg het ook die zegeningen. En ik heb het niet genoemd van de week, geloof ik, maar de eerste keer dat de engel des Heren verschijnt, verschijnt hij aan Hagar en Ismaël. Ja, ja, allereerste keer. Want ze zijn een beeld van het natuurlijke Israël wat in de toekomst tot geloof zal komen. De slavin die uitgedreven wordt weliswaar, maar die dan wel vrij is hoor. Als ze uitgedreven wordt, moet je maar eens goed over nadenken. Als de slavin uitgedreven wordt, is ze daarna vrij. En toen ontving ze een zegening. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Het gaat er dus om dat dit vlies eigenlijk de uitbeelding is van Israël, het schaap, wat gezegend zal worden. Dus, zegt Gideon, indien er douw op het vlies alleen zal zijn, zo zal ik weten dat gij, Israël, door mijn hand zult verlossen. Van die douw moet ik nog even wat zeggen, die douw wordt bijvoorbeeld genoemd in Hosea 14, vers 6, waar de Heer zegt, ik zal Israël zijn als de douw. Dat is de douw des hemels. We zijn genadig, want douw is water uit de hemel. Het komt wel degelijk uit de atmosfeer en dus uit de hemel. Maar het komt op tamelijk onzienlijke wijze. Begrijp je me goed? Regen is hetzelfde, maar dat stroomt nogal hard neer. Dat kun je meestal ook zien en direct voelen enzovoorts. Maar de douw spreekt toch meer over dingen die je niet verwacht, die je ook niet in de eerste plaats kunt zien. Je ziet ze pas als ze er al zijn. En hoe het dan precies zo gekomen is, ja, dat is een beetje buiten ons omgegaan. Het gras wordt nat, zal ik maar zeggen. In dit geval schaarsvacht. Het regelde niet, maar het is wel nat. Dat is de douw. Hè? Nou, waarbij het gewoon water is. En water staat voor het woord. En dus staat het voor zegeningen. En speciaal voor leven, uiteraard. De zaak is dan dat het vlies wordt alleen nat en de ganse aarde zal droog blijven. Dat is het teken en zo gebeurt het ook, staat in vers 38. Het geschiedde al zo, want hij stond dus andere dag vroeg op en drukte het vlies uit, om te kijken wat erin zat uiteraard, en er bleek dat er een schaal vol water uitkwam. Nogal erg veel dus eigenlijk. En zo is het ook, en zo zou het ook vervuld worden. Er waren namelijk zegeningen aangekondigd voor Israël. En Israël zou dus inderdaad verlost worden. En stel even de vraag, wat zijn dan die zegeningen? Wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is dan het nut van de besnijdenis? Nou, vele op allerlei manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat was Romeinen 3, geloof ik, de eerste vers, als ik het wel heb. He? Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Wat is de zegen van deze, van dit wollevlies? Wel, dat het nat wordt van de dauw des hemels. Maar die dauw is water en dus is het gewoon het woord. Het woord is hen gegeven en in dat woord liggen alle zegeningen opgesloten. Vandaar ook dat als men gelooft in het woord, dat men die zegeningen heeft. Wie was het ook weer die zei, geloof wat er staat en je hebt wat er staat. Ik weet niet meer wie de legendarische Hoekendijk soms weer.
Hè?
Ja, zie, dan klopt het dus wel. Dan klopt het wel. Ja, ik bedoelde dus niet de man die pas overleden is, namelijk Karel, maar ik bedoelde zijn vader, dominee C.J. En als je dominee C.J. Hoekendijk noemt, dan moet je nog twee andere namen noemen. In de eerste plaats natuurlijk Johannes de Heer en vervolgens ook broeder Lucardi. Ja, inderdaad, ja. Zitten ze bij elkaar, hè? Ik weet alleen nooit wie het nou uitgevonden heeft, maar het is inderdaad correct, ja. Lees wat er staat, geloof wat er staat en je hebt wat er staat, want alle goede dingen bestaan uit drieën natuurlijk. Dat zijn drie van die zinnetjes, hè. Maar zo is het inderdaad. De zegeningen liggen in het woord en dat drukt zich uit hier in de dauw des hemels. En er kwam een schaal vol water uit. En het gaat erom dat dat woord inderdaad in eerste plaats en eigenlijk ook uitsluitend aan Israël gegeven werd. Let wel, uitsluitend aan Israël. Daar gaan we maar eens even verder over praten. Want wij horen natuurlijk ook hier regelmatig dat de zegeningen niet alleen voor Israël zijn, maar ook voor de volkeren enzovoorts. En toch zeg ik nu uitsluitend voor Israël, maar dan bedoel ik Israël in een andere betekenis van het woord uiteraard. Want het punt is natuurlijk dat ieder die gelooft aan Israël wordt toegevoegd en daardoor deel krijgt aan Israël. We hebben helemaal goed, in de dagen van het Oude Testament hadden wij bijvoorbeeld Rahab, de hoer van Jericho, die toegevoegd werd aan Israël, mede de stam van Juda. We hadden trouwens ook Caleb, de hond, want zo heet zijn naam, hè? Caleb, de hond, die inderdaad, hoe was het, Kenizit, geloof ik, ja. Maar in ieder geval niet uit Israël, maar die gerekend wordt tot de stam van Juda. Die werd eraan toegevoegd. En zo hebben we Rut, de Moabitische, die werd ook aan Israël toegevoegd, en hoe is het mogelijk, maar ook al aan de stam van Juda, dus ze werden allemaal Jood. Dus ze waren er niet van geboorte. Zo ken ik nog een paar Nederlanders die als Jood door het leven gaan, maar dat bepaalt niet van geboorte zijn. Ze hebben daar eerst zijn neus recht moeten laten zetten, geloof ik. Maar nou is de vraag natuurlijk, over wie heeft hij het nou? Maar dat zoekt hij maar eens uit. Hoe dat ook zij, iedereen die deel krijgt aan die zegeningen van Israël, wordt daarmee aan Israël toegevoegd. De zegeningen zijn dus voor Israël, maar de vraag is maar wie ertoe behoort. Maar niettemin is het zo dat ook het volk Israël als zodanig ter onderscheiding van de andere volken speciaal dat woord heeft ontvangen. En als men daar ook deel aan wil hebben en ook deel wil hebben aan die zegeningen, wordt men aan Israël toegevoegd. Vandaar dan ook, en dat vertel ik even onder elkaar zo, even met een zachte stem. Vandaar dan ook dat wij, dan zeg ik het heel vlug hoor, dat wij zeggen, de gemeente is natuurlijk, hoort natuurlijk tot het lichaam van Christus en het hoort tot de bruidegom. En dan zeggen wij, dan is Israël dus de bruid. Dan zeg ik, ja, maar de volgende vraag is, wat is Israël? En dan zeg ik, dat zijn alle gelovigen. En als u praat over de bruidegom en de bruid, dan zeg ik, de bruid, dat zijn alle gelovigen, voor zover die tenminste niet horen tot de bruidegom, namelijk tot het lichaam van Christus. En dus zijn het niet alleen de Israëlieten en de Joden in de toekomst, maar het zijn wel degelijk ook al die heidense volkeren die in Abraham en in zijn zaad gezegend worden en daarom tot Israël gerekend worden en daarom ook geregeerd worden vanuit Jeruzalem. En daarom ook symbolisch worden voorgesteld door het nieuwe Jeruzalem, dat is gewoon de hele nieuwe schepping dus, door het nieuwe Jeruzalem, en dat is dan ook de bruid. Dan heb ik het heel vlug verteld, ik verbeeld me niet dat iedereen dat begrijpt, maar ik verbeeld me wel dat het voor sommigen erg nuttig is om het eens een keer zo snel verteld te hebben. Hè? Nou, dan gaan we maar gauw weer terug. We komen dus bij die schaapsvachter. Dat is Israël. En aan hen zijn de zegeningen gegeven. Dat is in elk geval zo. en aan de rest eigenlijk niet. Of het moet er dan aan toegevoegd worden. Nou, dat is het verhaal. Dus we vinden die schaapvacht, die wordt nat en de rest blijft droog. En dus zegt Gideon, nou geloof ik, want dat was de bedoeling in ieder geval, nou geloof ik dat gij Israël door mijn hand zult verlossen. Niet al die volken, maar slechts Israël. Nou, gelijk als gij gesproken hebt. Dat is dan duidelijk. En het geschiedde al zo enzovoorts. Maar dan komen we in vers 39. En in vers 39 staan. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij. En dan spreekt hij nog een keer. En dan doet hij weer zo'nzelfde verzoek. Hij wil weer zo'nzelfde teken. Maar nu... Hè? Doe even zo, hè? Kruis mijn arm even. Maar nu andersom. Helemaal andersom. En dan denk je, waar blijf je nou met zo'n mooie verklaring? Want als het tweede teken nou het eerste gegeven was, had je het verhaal niet kunnen ophangen. Maar het punt is ook dat het in deze volgorde moet blijven staan. De zegeningen werden namelijk in de eerste plaats gegeven aan Israël. De verlossing zou ook zijn voor Israël. Zoals het ook letterlijk zo was in de dagen van Gideon. Aan Israël was het woord... En dus het verbond, het oude verbond is dat feitelijk hoor, in eerste instantie, toevertrouwd enzovoorts. Zo staat het trouwens ook herhaald in Romeinen 3, wat ik zojuist aanhaalde. Maar in tweede instantie zegt Gideon, laat mij toch alleen ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde, zei Douw. En dat zou dan dus, wanneer we consequent doorredeneren, en daar oefenen wij altijd in, hè, dat zou dan betekenen dat hier geen eens gesproken wordt over zegeningen. Dezelfde zegeningen, het is dezelfde Douw, hè, dat diezelfde zegeningen gegeven zouden worden aan alle volkeren, aan de gehele aarde, met uitzondering van Israël. Het natuurlijke Israël wel te verstaan, Jacob dus eigenlijk, hè. En dat betekent het ook inderdaad. Want het zij u bekend. Hè? Ja, Handelingen 28 vers 28. Het zij u dan bekend, broeders, dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En die zullen horen, staat daar. Nou, weliswaar niet allemaal. Maar de zaligheid is in ieder geval gezonden aan die heidenen die horen. Laten we het dan maar zo zeggen. Dan hoef ik er ook niet verder op in te gaan. Want dat is de situatie... Waarin wij, volgens Paulus dus, in Handelingen 28, nu leven. Een situatie waarin de zaligheid van Israël is weggenomen. Hij zegt het trouwens tegen Israëlieten. Tegen de Leidslieden, de schriftgeleerden van Israël, daar in Rome. En hij zegt, de zaligheid is gegeven aan de heidenen. Let wel, het is van Israël weggenomen en gegeven aan de heidenen. En die zaligheid, wel, wat is die zaligheid eigenlijk? Nou, gaan we even terug. Wat was het dan aan Israël gegeven? Het woord gewoon, hoor. Het woord. De beloften. Want het is hetzelfde, hoor. Het belofte is toch ook woord, hè? Al wat God gesproken heeft, heeft hij gesproken tot Israël. Laat u vooral niet misleiden. Er zijn vandaag de dag nog heel wat mensen die zeggen, ja, maar dat staat er wel, maar dat is voor Israël. En dan zal ik de laatste zijn om zulke uitspraken te ontkennen. Maar ik moet er natuurlijk wel aan toevoegen dat dat een nietszeggende opmerking is. Het is gezegd aan Israël. Want al wat God gesproken heeft, is gesproken aan Israël. Dat wil zeggen, sinds er een Israël is, is alles gesproken tot Israël. En zelfs als er in Handelingen 28 vers 28 dan staat, de zaligheid is de heidenen gezonden, wordt het gezegd tot Israël. Het zij u dan bekend, en die u zijn Israëlieten hoor. Dat zijn die schriftgeleerden daar. God heeft altijd gesproken tot Israël. Dus dat is niks bijzonders. Het bijzondere is alleen dat daar in Handelingen 28 ook heel expliciet staat dat de zaligheid zoals die gegeven was aan Israël, gegeven wordt in plaats daarvan aan de heidenen. Aan een ander volk. Een volk dat geen volk is. Het wordt prompt uitgelegd in de daaropvolgende hoofdstukken. Wat volgt er ook alweer op Handelingen 28? Ja, niet Handelingen 29 deze keer. Maar een strikvraag. Maar Romeinen. Romeinen 3 heb ik al eens geciteerd. Maar in Romeinen 1 begint het al. Eerst de Jood en ook de Griek en al die dingen meer. Hè? Die Romeinen 1, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek enzovoorts. Maar het is wel een zaligheid waarvan dan gesproken wordt in de Romeinenbrief. Buiten het natuurlijke Israël om. Er wordt wel gezegd dat iemand die van nature een Israëliet is, een deel aan kan krijgen. Dat wel. Maar dan moet hij wel eerst sterven. Heiden trouwens ook, dus het is geen enkel verschil. Maar niettemin, de zaligheid is gezonder dan de heiden. Ik heb het al vaak genoeg uitgelegd. Het bijzondere van onze bedeling is dan ook dat het woord van God gegeven is, niet aan Israëlieten, maar aan heidenen. En zo is het ook inderdaad vandaag. De rollen zijn vandaag zelfs omgedraaid, want het is vandaag inderdaad zo dat het evangelie niet door Joden gepredikt wordt aan heidenen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was uiteraard en aangekondigd werd, en zoals het dus ook in de toekomst vervuld zal worden. Maar in onze dagen zijn de rollen omgedraaid en zijn het de heidenen die het evangelie prediken aan de Joden. En er zijn mensen die zeggen, die vinden dat gek. En dan zeg ik, waar blijft uw gevoel voor logica eigenlijk? Er is niks geks aan, dat is volkomen logisch. Want bij God is geen onderscheid, bij God is geen aanneming des persoons. En als het dus in de historie een tijd aan te wijzen is waarin Israël het woord van God, dus het evangelie, zou prediken aan de heidenen, dan zou je toch op zijn minst ook moeten zoeken naar een tijd waarin de heidenen het evangelie prediken aan Israël.
Ja.
O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, zegt Paulus dan vervolgens, maar dat was Romeinen 11, de laatste versen dan meteen. Want Romeinen 11 eindigt, ik lees het niet voor, anders moet ik het woord voor woord uitleggen, dat is een beetje gecompliceerd daar, maar de Romeinen 11 eindigt met te zeggen dat eerst aan Israël ooit de zaligheid is gegeven en dat daarna diezelfde zaligheid gegeven is aan de heidenen en dat die zaligheid in de toekomst toch weer terechtkomt bij Israël, dat alleen de rollen onderweg een keer worden omgedraaid. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Alleen, als je de conclusies uit gaat trekken met eigen termen, dan wordt het wat moeilijk. Dan krijg je discussies, want dan zou je bijvoorbeeld op de gedachte kunnen komen dat God nu de heidenen heeft uitverkoren in plaats van Israël en dat soort dingen meer. En dat zijn wat moeilijke uitspraken natuurlijk. Zo staan ze ook niet in de Bijbel. Maar het is wel degelijk zo dat God niet meer rechtstreeks spreekt tot en via Israël, maar God spreekt rechtstreeks tot de gemeente. Nou, dat heeft hij al gedaan, voor zover het nodig was. Via de apostelen en Paulus natuurlijk. En vervolgens spreekt hij via de gemeente. Een gemeente die uitdrukkelijk verondersteld wordt verzameld te zijn uit heidenen. En als u zegt, maar het zijn toch Joden en heiden, zeg ik gefeliciteerd, u begrijpt het al aardig. Maar dan zeg ik meteen achteraan, maar die Joden die tot geloof komen en tot aanvaarding van de Messias komen, werden wel oorspronkelijk eerst gerekend tot de heidenen. Want God rekent hen tot de heidenen. God heeft hen terzijde gesteld. God heeft hen uit hun positie onder het oude verbond geplaatst. Hij heeft hen zelfs daarvan bevrijd. Het is zelfs als een verlossing te beschouwen. Er is dus niks negatiefs aan. En hij biedt hen vervolgens de genade van het nieuwe verbond aan, zoals hij dat trouwens ook aanbiedt aan alle anderen die van nature al heidenen waren. En ik weet, het is wat moeilijk om deze dingen zo te zeggen dat er helemaal geen spel tussen te krijgen is. Maar je moet natuurlijk ook een beetje goede wil hebben om te begrijpen wat ik nu sta te vertellen. He? En terwijl de gehele aarde nat wordt, blijft Israël droog. En dat is ook een wonder. Wel negatief, uitdrukkelijk een omkering, he? Maar niettemin wordt het in de Bijbel aangekondigd. De Heer zou Israël verlossing geven en hij gaf hen zijn woord, uitgebeeld in het oude verbond. In het oude verbond werd gesloten met Israël, de schaapsvacht werd nat. Dat is het. Maar als het nieuwe verbond in werking zou treden, zou dat in ieder geval beginnen met een tijd waarin de schaapsvacht droog zou blijven en waarbij de gehele aarde nat zou worden. En vandaar dat wij hier zo ver verwijderd van Jeruzalem hier bij elkaar komen in een heidens land. Ik bedoel het niet in de ethische, maar in de etnische zin van het woord. Hè. In een heidens land, wij die van nature heidenen zijn, voor zover wij weten althans, wij hebben het evangelie, wij hebben dat woord. En sommigen beschuldigen mij eens af en toe van dat ik zo Joods praat. Dan denk ik, nou, het gaat de goede kant op dan. Hè? Ja. Want zo voelen wij ons langzamerhand toch ook wel een beetje. In ieder geval weten wij dat we erfgenamen zijn geworden van Abraham. En dat die dauw des hemels, die terecht kwam oorspronkelijk op de schaapsvacht, die is nu terechtgekomen over de hele aarde, terwijl de schaapsvacht, helaas, droog blijft. Maar zo is het nou eenmaal in Gods plan bepaald. Maar het neemt niet weg dat wij weten dat in de toekomst de rollen inderdaad zullen worden omgedraaid. Maar het is de grote verklaring voor de wijze waarop de verlossing tot stand zou komen. God sprak eerst tot Israël, gaf aan Israël onder het oude verbond zijn zegen. Maar bij het aanbreken van het nieuwe verbond en bij het aanbreken van de werkelijke verlossing zou het dus omgedraaid worden. En zouden de zegeningen die in Israël beloofd waren in de eerste plaats gaan naar de heidenen en de schaapsvacht blijft droog en het hele land wordt nat. Nou, en hebben we het nog niet eens gehad over dat het toch eigenlijk een wonder is wat daar gebeurde. Ja, dat was het. Ja, daar raken we aan gewend, natuurlijk. Dat is voor de Heer niet zo moeilijk. Het bijzondere van het verhaal zit hem ook niet in het wonder. In het kunstje om de hele wereld nat te krijgen behalve één schaapsvacht. Want niemand ziet er het nut van in. Hè? Bovendien, als u mij kunt vertellen wat er wel het nut van is. Dan nemen we meteen het andere teken en draaien we het om. Wat is daar dan het nut van als het andersom gebeurt? Hè? Als je het nut van het één kent, het nat worden van de schaapsvacht. Het droog blijven van de aarde. Dan zul je daarna erg veel moeite hebben te verklaren waarom het ook andersom gebeurt. Het heeft namelijk geen praktisch nut. Het dient tot niks. En Gideon had heus geen watergebrek. He? Had hij wel twee vachten neergelegd, denk ik dan maar. Nee, dat is het dus niet. Het gaat dus, dat kan niet anders, het gaat dus alleen om het teken. En dat is het dan. Zodat we nu weten dat het droge vlies en de natte aarde als tweede teken inderdaad een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. De verlossing die door de echte Gideon tot stand gebracht is. Ten behoeve van het echte hogere Israël. Nou, ik hoop dat u het verhaal hebt kunnen volgen. Ik kijk de kring eens rond, maar ik denk dat de meesten voldoende vooropleiding hadden om het zo te kunnen volgen. Dan gaan we naar hoofdstuk 7 inmiddels. Want in hoofdstuk 7 staat dan, toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, maar dat wisten we al. Want dat was al zo sinds vers 31 geloof ik, hè? Oh, 32, ja, dank je. Toen stond Jerubbaal, de welke Gideon, de veller, vroeg op. Nou, dat hoef ik niet meer uit te leggen, want als er een verlosser komt, staat hij altijd vroeg op. Of dat nou Gideon is, of Jozua, of gewoon de Heer zelf. Dus 's morgens vroeg, laat na de Sabbat, als het begon te lichten. Weet je wel, dat is dus een beeld van opstanding. Maakt zich vroeg op. En al het volk dat met hem was, want dat vroeg opstaan, moet ik wel even wat bij vertellen. Men kan ook gewoon opstaan natuurlijk. Maar men kan ook vroeg opstaan. En door die toevoeging vroeg opstaan, komen we altijd terecht bij de typologische toepassing van het verhaal. Niet op Israël in het algemeen en de volkeren in de toekomst, maar in de eerste plaats komen we bij alles wat vroeg is, namelijk die dingen die gebeuren in onze bedeling. De eersteling, de geboorte van de gemeente als eersteling die dan ook het eerste geboorterecht heeft en bestemd is voor de hemel enzovoorts. Vandaar steeds, hij maakte zich vroeg op. En dat is zelfs zo wanneer het gaat over de Heer Jezus zelf, die 's morgens vroeg opstond. Er was nog maar weinig licht. Sommige schriftplaatsen lijkt het erop alsof het zelf nog donker was. Maar het was zo rond de morgenschemering. Er was nog maar nauwelijks licht en hij stond op. Dat is ook een beeld van de gemeente. Het nieuwe verbond breekt nog maar nauwelijks aan. Sommigen hebben het nog niet eens door dat het nieuwe verbond is aangebroken. Hoewel we al 19 eeuwen verder zijn. Maar het is ook wat vroeg nog. Dat is ook inderdaad zo. We zijn dan ook een gemeente van eerstelingen. En u ziet dat wij het volste recht hebben om deze dingen rechtstreeks op de gemeente van toepassing te brengen. Dus hij stond vroeg op. En al het volk dat met hem was. Leuk dat erbij staat Jerubbaal, want wij zijn ook vroeg opgestaan en we bevinden ons inderdaad in die strijd van Baal twisten tegen hem, weet u wel. Dat is bij ons ook nog zo, want we hebben nog steeds ook in onze dagen te maken met de tegenstander. Het is wel een beetje een koude oorlog enzovoorts, hè? Maar niettemin die gespannen situatie is er ook vandaag natuurlijk, hè. Baal is beledigd, de slang is de kop vermazzeld, maar hij spartelt nog zo erg, hè. Satan is beledigd en hij zou niets liever willen dan ons de nek omdraaien. Ik schiet me zo gauw niks beter te binnen. Hè? Maar hij krijgt de kans niet. Want inderdaad, wij zijn Gideon. En we staan in de kracht Gods. Deze uw kracht. Hij stond dus vroeg op. En al het volk dat met hem was. Dat is een prachtig beeld van Christus en de gemeente eigenlijk, hoor. Daar komt het op neer. Maar goed. Hij stond vroeg op. En al het volk dat met hem was. En zij legerden zich aan de fontein. Want ja, je moet toch een beetje bij water in de buurt blijven. Fontein, hè? De bron van water, spreekt inderdaad over het woord van God. Ze legerden zich aan de fontein van Harad, naar het voorbeeld van vader Isaac, denk ik wel eens, want die woonde ook altijd uitsluitend bij een bron. En als ze hem die bron afhandig maken, zocht hij een ander of hij groef een ander, maar niet te min, moest bij de fontein. Hè. Dus hij was, ze legerden zich aan de fontein, de bron van water, bron van levend water. En waar ze dat nou een beeld van zijn? Juist, van opstanding dus. Hè. En dan staat er dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden. Ze wordt even beschreven. Hij legerde zich rond Harad. En Harad is het eigenlijk, of Harod. Nou, eigenlijk is het Garad, om het helemaal precies te zeggen. En Garad betekent beven, terug, van schrik. Van een beetje zenuwachtig. Hè? Ik weet niet precies wie er nou bang was, deze mensen bij Gideon. Of dat het de bedoeling was dat die Midianieten bang zouden worden van degene die bij Garad gelegerd lagen. Dat doet er niet toe. Maar voor mijn part kan het allebei, want het was wel een beetje zenuwachtige bedoeling daar. Hè? Zij beefden in elk geval. Dat blijkt ook wel, ook aan degene die aan de kant van Gideon stonden, want er verdwenen er later een heleboel. Maar goed, dat is Harod, dan nog Garad. En het blijkt dat de Midianieten in het dal van Jezreel dus, noordelijk van deze plaats waren. En dat moet wel fout lopen natuurlijk, want de noordelijke positie is altijd de positie van heerschappij. Om het kort te zeggen, de Bijbel zegt dat de troon van God is in het noorden. Ver in het noorden betekent je kunt niet verder. Het uiterste noorden is het uiterste hoogte, het hoogste punt. Het noorden tekenen wij op elkaar ook altijd hoog. En zo hoort het ook, want het is de plaats van de kroon. Ik haal altijd de sterrenbeelden aan als ik het moet uitleggen. Want onder de sterrenbeelden kennen wij Corona Borealis. Dat wil zeggen de noorderkroon. Hè? En wij kennen ook het zuiden, dat is daar tegenover, maar dat is niet de kroon, dat is het kruis. Het zuiderkruis. Dat is zo ver zuidelijk dat wij het kruis niet eens meer zien. Er zijn dus mensen geweest die hebben me dat alles kwalijk genomen, dat ik dat gezegd heb. Maar het is gewoon de vaststelling van een feit. Het zuiderkruis kunnen wij hier in Holland, en ook in Israël trouwens, niet zien. Ik heb het wel eens gezien. Het is zo'n beetje het enige beeld, het enige sterrenbeeld wat je duidelijk kunt herkennen op het zuidelijke halfrond. Meer valt er niet te zien. Ja, een verzameling sterren, maar geen beelden. Het enige beeld wat je ziet is het uiterste zuiden. Het kruis, maar het uiterste noorden is de kroon. Wel, als hier de Midianieten noordelijker zijn van Israël, betekent het eigenlijk dus dat ze zich in de plaats van Israël bevinden. Want Israël hoort die plaats in het noorden in te nemen. Israël neemt de hoogste plaats in te midden van de volkeren. En als hier een ander volk staat, dan betekent het dat het daar moet verdwijnen. En dat is kennelijk hier ook de betekenis. Israël stelt zich zo op dat ze de Midianieten niet in het noorden hebben. En per definitie bevinden ze zich dan op een plaats waar ze niet thuis horen. De vijand hoort hooguit zuidelijk van Israël te zijn, maar niet noordelijk. En daarom wordt hij vandaar dus ook verdreven. Nou, dan staat er dat het was achter de heuvel Moreh. Dat is inderdaad dezelfde naam die ook gebruikt wordt voor de streek waar Abraham woonde. Voor zover ik het kan nagaan, woonde Abraham in de eikenbossen van Moreh, dan wel Mamreh. En er staat een keer Moreh, maar het schijnt hetzelfde te zijn als Mamreh. En daaruit vloeit voort dat dit Moreh dus een ander Moreh is dan dat van Abraham in Genesis 12. Maar dat doet verder niks ter zake, want typologisch is het uiteraard hetzelfde Moreh. En dat is de volgende vraag, dus wat betekent het dan? En Moreh wordt vertaald met met het stromen van water. Het wordt in verband gebracht met de vroege regen in de Bijbel. En dan zijn we weer terug. De vroege regen. Gideon maakte zich 's morgens vroeg op bij de fontein. Nou, daar heb je al vroeg water, immers. En het noemen van Moreh, dat is dan nog eens extra. Als we het eerste gemist hebben, hebben we het tweede weer. Hè? Moreh spreekt dus over de vroege regen. De eerste zegeningen die nederdalen uit de hemel. Dus was achter de heuvel Moreh in het dal, in een vlakte eigenlijk. Daar lagen de Midianieten en daar komen we bij vers 2. En de Heere zeide tot Gideon, des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Dan zeg je, hoezo? Is toch mooi meegenomen. Je kan beter te veel hebben dan te weinig, denk ik altijd maar. Hè? En vooral als het niks kost natuurlijk. Maar dan staat er, de Heer beargumenteert het ook. Hij zegt, kijk, het zijn er zoveel dat als ik nou de Midianieten in jullie hand geef, dan zul je ongetwijfeld zeggen dat jullie dat zelf gedaan hebben. Dus daar kan ik niet aan beginnen. Weet u nog, we hadden het er van de week al over die Gideon, die dan niet zich gekwalificeerd had om deze functie van verlosser te vervullen. Hij was niet de man die zo sterk was. Hij is niet die mannetjesputter waarvan ze had gezegd, dat is een goeie, die heeft zo'n goede opleiding genoten. Ze komt van zo'n goede familie ook en zo. Die heeft het helemaal in zich, veelbelovende jonge man. Die zullen we nemen. Helemaal niet, integendeel. Het was juist een die gedisqualificeerd is eigenlijk. En God kiest hem. Waarom? Wel, opdat daarna niemand zou kunnen zeggen, Gideon heeft ons verlost. Nee, dat is het hele verhaal. En Abraham wil van de koningen die hij verslagen had niks aannemen. Want de buit van die strijd wil hij niks hebben. Want, zegt hij, anders dan gaan ze zeggen dat die mensen mij rijk gemaakt hebben. Maar dat is niet zo. God heeft mij rijk gemaakt. Goed voor ogen houden hoe het in elkaar zit. En dat is hier dus ook zo. Deze zegt, het leger van jullie is veel te groot. Dat kan ik niet aan beginnen. Dus slecht voor je hoogmoed. Hè? Dus het zijn er veel te veel. Dat is jammer, want het waren er zoveel, hè. En wij willen ook altijd graag met veel zijn. Heb je dat ook? Als je eens een keer iemand wat vertelt, dat ze dan meteen zeggen van, en hoeveel zijn er nog meer die dat geloven? Zijn er nog meer die dat ook zo zien? Noem eens wat. Dan wordt het wat moeilijk natuurlijk, hè. Ja, ik zie het al, ja. Mensen worden tegenwoordig zo democratisch opgevoed, dat ze denken dat de waarheid alleen bij meerderheid van stemmen bepaald kan worden. En ook dat is weer de omgekeerde wereld, want zo is het natuurlijk niet. Maar goed, wij hoeven ook niet met veel te zijn. Wij willen wel graag met veel zijn, maar het punt is dat de Bijbel zegt dat de gemeente per definitie een minderheid is. Het is altijd een minderheid. Het is altijd maar een overblijfsel. Niet omdat wij dat zo graag willen, maar omdat God zegt, zo zal het nou eenmaal gaan. Wij doen genoeg ons best om met meer te zijn, maar het lukt niet zo erg. Niet dat we daarmee zitten, hoor, maar begrijp je me goed. Het is mijn frustratie helemaal niet, hoor. Maar ik vind het altijd wel gezellig als je met een beetje grote club, hè. Ja, je kunt wel met 10 man op vakantie gaan, maar dan ga je gewoon met 10 man op vakantie. Maar als je met 85 man gaat, nou ja, dan heb je een bijbelstudieconferentie. En dat lijkt me veel leuker, eerlijk gezegd, hè. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus als u zegt, ik vind het eigenlijk ook wel gezellig, dan is dat nog... Nou goed, dat heeft er niks mee te maken natuurlijk. Maar met iets van, ik geloof dat het 32.000 man was, dat lijkt me een beetje te veel voor een conferentie. Hè? Dus, nee, en ik ben Billy Graham niet natuurlijk. Nou goed, dus daar gaan we weer. Daar staat dan, de Heer zegt, het is te veel. Opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Zo van, dat hebben we zelf eens even mooi geregeld. En dus zegt de Heer, nu dan... Roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en versaagd is, dat is een synonymia, wie blode is, die is namelijk versaagd. Wie blode is, is bleu, is verlegen, is dus bang, is dus aarzelend. Hè? Nou, wie blode en versaagd is, die keren weder. Wat eigenaardig is dat nou, hè? Wij hebben daar de zogenaamde pep talk voor uitgevonden in sportkringen, in evangelische kringen heet dat een PPG, namelijk een persoonlijk pastoraal gesprek, niet te verwarren met een HPPG, dat is een hoogstpersoonlijk pastoraal gesprek, bestaat ook. Het heeft allemaal dezelfde functie als de zogenaamde pep talk. Er zijn nog een andere namen voor, wil hem niet te binnen schieten. Dat zijn namelijk praatjes waarmee we iemand tegen beter weten in moet inspreken. Waarin we tegen iemand zeggen dat als je maar hard genoeg fietst, haalt hij het wel, terwijl we allemaal weten dat het natuurlijk toch niet gebeurt. Maar beter wat dan niks. Dat is dat ongeveer, hè? Nou goed, over wielrennen zullen we het verder niet hebben. Dus dan, in plaats van dat bemoedigende woord van, je ben je vanwege, nou maar, doe me, de Heer is bij je, het komt allemaal niet aan de pas. De Heer zegt, ben je verlegen? Ik zie het niet zitten. Het hoeft niet. Het hoeft niet, je kunt naar huis gaan. Ik heb je ook niet nodig, dat is nog eens wat anders dan wat je meestal hoort, hè. Ik heb je niet nodig. Je mag wel mee, maar ik ben niet van je afhankelijk. Begrijp je wat ik zeg? Ik zeg dus gewoon dat de Heer wel een werk te doen heeft en dat de Heer u ook wel kan en wil gebruiken daarin, maar hij heeft het niet nodig, hij kan het ook alleen. Dat wil dus zeggen dat wanneer wij betrokken zijn in het werk des Heeren en het werk des Heeren zelf mogen doen, hoe bescheiden ook, dan is dat niks anders dan genade. En dat is de verklaring van de uitspraken van bijvoorbeeld apostel Paulus. Die zegt, mij is deze genade gegeven, mij de allerminste van de heidenen, is deze genade gegeven, de minste van de apostelen trouwens, mij is deze genade gegeven om deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Want Paulus wist heel goed voor hem een ander. En bovendien, er was niemand die het Paulus verteld heeft. De Heer had het hem rechtstreeks verteld. Er was niemand nodig. Er is ook niemand nodig om het de mensen te vertellen. God kan het ook zelf vertellen. Maar hij wil er ook anderen gebruiken. En de genade die ons daarin te beurt valt is gewoon deze. Dat dan dus toch het mogelijk is dat onze levens gebruikt worden tot eer van de Heer. En om het werk van God te doen. Het is niet noodzakelijk, maar het wordt er dan toch voor gebruikt. En daar mag u erg blij mee wezen. Want als dat niet zou kunnen, dan betekent dat u gewoon helemaal zinloos hier op aarde leeft. Als ongelovige is dat het geval. Als gelovige is dat dan ook het geval. Want dan heeft uw leven hier geen zin. Zie, maar hij geeft het inhoud uit zijn genade. En hij geeft ons de mogelijkheid betrokken te raken in de dienst van God. De dienst van Christus en dus in het werk des Heren. Dus genade, maar het hoeft niet. Als u zegt, ik zie het niet zitten. Dat hoeft ook niet, gaat toch wel door. Verbeeld u me niet dat wij als mensen bij machten zijn om het werk des Heren tegen te houden. Er was dus een ongelovige hoge priester die dat zelfs al wist. He? We kunnen het toch niet tegenhouden. Nou, dus zo is het ook. En wij als gelovigen zouden het ook moeten weten en ons niks wat anders laten aanpraten. Het is genade om erin betrokken te mogen zijn. Vandaar dan ook dat er staat wie opziener wil zijn, die begeert een treffelijk ambt of zoiets staat. Ik weet niet precies, hè, in 1 Timotheus. Dus inderdaad, dat moet men begeren. Men hoeft het niet te begeren. Maar het is goed als je dat begeert. Er zijn er niet zoveel nodig, zeg ik wel eens. Hè? Maar niettemin, de kans is daar. Als je wilt daarin betrokken raken, kan dat. Maar je moet het wel zien als genade. En je moet het niet zien als een soort promotie. Of als een betrekking, of als een beroep, bedoel ik. Hè? Nee, het is genade waaruit dat kan. En zo is het hier ook. Ben u bloden en versaagd? Wel, wie bloden en versaagd is, die keren weder. De Heer heeft het niet nodig. En spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Dan ben je tenminste een eind uit de buurt van de strijd. Goed, dat is de aardeskundige aanduiding. En nou, waarom speciaal Gilead? En waarom gebergte van Gilead? Wel, omdat Gilead de plaats is waar ooit ook eens een keer een hoop stenen werd opgestapeld. In de dagen van Jacob en Laban. En daarvan wordt gezegd, deze hoop zij tot een getuige, een ad, tussen u en mij. Deze hoop, Gil, zij tot een getuige, ad, tussen u en mij. Gilead is dus de hoopstenen die dient als getuigenis. Als getuigenis van wat? Als getuigenis van de verzoening tussen Jacob en Laban. Als getuigenis ook van de verzoening die in Christus, steenhoop, tot stand gebracht wordt enzovoort. En ook diegenen die niet actief aan de strijd deelnemen, hebben wel deel in de overwinning. En daar gaat het om. Daarom worden ze gezegd, ga dan maar naar Gilead. Meld je maar bij die steen. Dat is ver van de strijd, maar niettemin wordt daar de overwinning van de strijd uitgebeeld. En zo is het ook inderdaad. De overwinning is er niettemin. De bijzonderheid is ook dat van de gelovigen in het algemeen gezegd wordt in onze bedeling dat zij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Ik leg het maar weer eens een keer uit. Overwinnaar ben je als je de goede strijd gestreden hebt. Of de strijd in het algemeen. Meer dan overwinnaar kun je alleen zijn als je de overwinning hebt zonder dat je er ook maar een hand voor hebt hoeven uitsteken. Zodat Christus de overwinning heeft, is, de overwinnaar is. En in die zin, alleen in die zin zijn wij meer dan Christus. We zijn namelijk meer dan overwinnaars. We hebben namelijk niet gestreden, maar delen wel in de overwinning. Meer dan overwinnaars. En daar gaat het hier dus ook om. Die bloden en verzaagden keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000. En toen bleven er nog 10.000 over, zodat het er inderdaad 32.000 waren. Ik heb het goed geteld, hè? 22.000. Wel, dat is ook een beetje moeilijk om het snel uit te leggen. Maar De 1000 laat ik maar even weg, hè. De 22 dus. De 22 spreekt in elk geval over de zienlijke dingen. En meer speciaal spreekt het over de zienlijke dingen die het resultaat zijn van het woord van God. De zienlijke dingen zoals die door het woord tot stand gebracht zijn. Kijk, de zienlijke dingen worden bijvoorbeeld uitgebeeld in een vier. En dan ligt er meer nadruk op dat het verderfelijk is, dat het vergankelijk is. Alles wat vier is, gaat voorbij. Het zijn zienlijke dingen, ze gaan voorbij. Maar zodra die vier gesplitst wordt in twee tweeën, dan tot ons komt als 22, dan is het ook een vier, maar op een wat andere manier. Dan spreekt het nog steeds over de zienlijke dingen, maar dan de zienlijke dingen, voor zover die de uitwerking zijn, gewoon in deze oude schepping, van het woord van God. En hoe kom ik op zo'n verklaring? Wel, dat is heel gemakkelijk. Dat komt gewoon uit het feit dat het Bijbelse, Hebreeuwse bedoel ik, alfabet bestaat uit 22 letters. Dus alles wat God spreekt, wordt uitgedrukt in deze 22 letters. Eigenlijk moet ik zeggen 22 medeklinkers. Dat zal ik niet verder uitleggen, maar het betekent zoveel als dat al die dingen die God spreekt, gestalte krijgen, hard worden in die 22 medeklinkers waarin het woord wordt uitgedrukt. En deze uiterlijke dingen, die wel degelijk het resultaat zijn van het woord van God, worden hier uitgebeeld. Ze nemen niet speciaal mee, ze nemen niet speciaal aan deel aan de strijd, want de strijd is in de eerste plaats een strijd in verband met de geestelijke dingen. Maar voor wat de zienlijke dingen betreft, worden ze apart gezet. De 22 wordt apart gezet. Ze zijn daar bij Gilead, spreekt wel degelijk over de overwinning er is. Maar aan de strijd zelf hebben ze geen deel. Zij staan er op wat voor wijze dan ook buiten. En toen bleven er nog 10.000 over. En dan zeggen we, nou, dat is een mooi aantal. Dat is zo'n beetje een derde van het hele verhaal wat er overblijft. Minder zelfs dan een derde wat er overblijft. Dat is mooi geregeld, want 10 is over geloof. En het is natuurlijk een beeld dan van die gelovigen die in de strijd deelnemen, daarin de overwinning hebben en dat soort dingen. En dat blijkt alweer niet waar te zijn. Want 10 is natuurlijk wel, de 10.000 staat natuurlijk wel voor hen die niet bloden, niet verzaagd zijn, die wel betrokken wensen te zijn, ook in het werk, dus hier op wat voor wijze dan ook, die wel in de strijd zouden willen staan. Maar ook daarin wordt nog geselecteerd, want er blijken er te zijn die dat wel willen, maar die om een of andere reden daar toch niet geschikt voor zijn. En dat is nog de grootste meerderheid ook nog. Want van diegenen die wel aan de strijd willen deelnemen, van die 10.000, gaan er 9.700 uiteindelijk ook nog af, waarna er dus maar 300 overblijven. En dat is nauwelijks 10% van het oorspronkelijke aantal. Dat is dus erg weinig, mag ik wel zeggen. Zie? Een groot deel wil helemaal niet deelnemen. En van dat wat wel wil deelnemen, wel betrokken wint te zijn, wat zich wel aanmeldt, blijkt dat het grootste deel afgewezen wordt door de Heer, omdat ze inderdaad niet geschikt zijn. Om een heel merkwaardige reden, namelijk omdat zij niet slurpen, want je moet slurpen, anders ben je niet geschikt. Ik heb de nieuwe vertaling vanmiddag even gelezen en daar staat dat. Daar staat dat je moet slurpen, daar staat er hoor, staat in, even kijken, wat was het ook? In vers 6 was dat, geloof ik. Ja, vers 6 van Richter 7, toen was het getal dergene die geslurpt hadden, 300 man. En het zijn juist die 300 die geslurpt hebben, vers 7, door wie het volk verlost zal worden. Dus u weet nou hoe dat moet met de soep en daar hadden we er over. Je moet slurpen. Wel, het is geen slurpen, bovendien zegt helemaal niks. Er staat er ook niet, er staat echt netjes, zoals het in de Statenvertaling ook staat, er staat die met hun hand tot hun mond gelekt hadden. Dus, en dat gaat blijkbaar niet over de soep. Die je slurpt, want de soep eet je zeker niet doordat je je hand in de schaal steekt en dan zo de vermicelli in je gezicht smeert. Aangenomen dat er niet al te veel ballen in zaten. Maar goed, het lijkt me goed om dat maar even dan voor morgen te bewaren. Want er is een nieuw. Het is alweer tijd, ja. Het is 9:30. Hè. Het is nou. Zo boeiend is nu. Kijk hoe de gemiddelde leeftijd hier ligt. Kennen ze niet. Dat is maar goed ook. Zo boeiend is nu de Bijbel. Vroeger zeiden we dat. Zo boeiend is nu panorama. Maar sinds enige dagen is dat niet meer zo. Hè? Zo boeiend is nu het woord van God. Want inderdaad, er komt een nieuw teken. Want het is natuurlijk een teken waardoor deze mensen geselecteerd worden. Het teken wordt bepaald door de wijze waarop zij water moeten drinken. Ik zal de eerste versen lezen. Het staat namelijk in vers 4. De Heer zeide tot Gideon, nog is des volks te veel. 10.000 man, dat heb ik lang niet nodig. Nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water. En ik zal ze u al daar beproeven, en het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Stel je voor, zeg, dat we binnenkort een militaire keuring krijgen, waarbij men naar het water gebracht wordt en dan maar zien hoe die jongens dat doen. Hè? Zullen er dan een boel afgekeurd worden, zeg, want als je weet hoe het werkt, hè, zullen er dan een boel afgekeurd worden. Want hij deed het volk afgaan naar het water. Wel, dat water is uiteraard een beeld van het woord van God. Dat is duidelijk. Daar blijft het altijd Soms nog wel eens wat meer dan dat, maar in ieder geval blijft het dat altijd. En de vraag is nou, op welke wijze men met dat water omgaat. En dat is het hele criterium. Oh nee, we zouden het niet over wielrennen hebben. Maar dat is waar het inderdaad om gaat. De wijze waarop men omspringt met het woord van God. Want daar hebben wij vandaag juist zoveel mee te maken. Met mensen die ook met het woord van God omgaan. Die ook dat water hebben. Die zo'nzelfde Bijbel als u en ik. Soms zelfs ook nog in de Statenvertaling. Hè, maar die er toch hele andere dingen uithalen dan wij. Of het op heel andere wijze toepassen in hun leven. Die het op heel andere wijze tot zich nemen. De vraag is, hoe moet men het tot zich nemen? En het antwoord is, men moet het slurpen. Beetje luidruchtig dus, maar dat hoeven we niet over in te zitten. Men doet het namelijk uit de hand. Men neemt het in de hand en via de hand wordt het woord gebracht tot de mond. Daar is namelijk een middelaar door wie deze dingen aan ons worden aangeboden. En de vraag is niet of we het water wel willen hebben, de vraag is of we die middelaar wel accepteren. En dat is eigenlijk het verhaal. Maar daar gaan we morgenochtend deovolente weer op verder. Wij zullen eerst de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we hebben zoveel reden om u dank te zeggen voor de zegeningen die u ons geschonken hebt. Want wij zien uit uw woord dat deze zegeningen oorspronkelijk en in eerste instantie beloofd en gegeven werden aan het volk Israël. Maar we danken u dat wij uit hetzelfde woord wat ook aan Israël gericht was, mogen leren dat deze zegeningen ook gegeven zou worden aan hen die zou komen, aan hen die zouden komen tot aanvaarding van de God van Israël. En daarom zouden toegevoegd worden aan Israël en zonen van Abraham, Isaac en Jacob zouden worden. We danken u dat wij die eertijds heidenen waren en vreemd waren van het burgerschap van Israël, dat wij die eertijds waren zonder God en zonder Christus in de wereld, dat wij nabij zijn gebracht en geworden zijn tot medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En dat wij deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Wij danken u, Vader, dat wij als heidenen mede-erfgenaam zijn. Niet uit verdiensten, niet door de wet, maar door de uitnemende rijkdom van uw genade, die inderdaad gegeven wordt aan ieder die gelooft. Wij danken u, Vader, dat we ons door die genade, die zaligmakende genade, ook mogen laten onderwijzen, zoals uw woord dat zegt, dat we mogen toenemen daarin. Dat we niet zouden verachteren in de genade en zouden achterblijven en ons wenden tot de wet en de eerste beginselen der wereld. Maar dat we zouden toenemen in deze genade in welke wij staan en zouden roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. We danken u, Vader, voor deze geweldige rijkdom. We willen u ook dankzeggen dat we ons daar ook vanavond en zoals vandaag in mochten verblijden. En dat wij steeds opnieuw verrast mogen zijn om die geweldige tekenen die u in het verleden en in uw woord ook aan ons hebt willen schenken. We brengen dan ook onszelf bij u voor de komende nacht. Want wij hebben de vrijmoedigheid, Vader, om als uw kinderen onszelf bij u aan te bevelen. Als we weten dat we van u afhankelijk zijn. En als we weten dat u het bent die ons gezegend hebt, die ons nog zegent en die ons ook zal zegenen in die toekomst die u voor ons bewaart. Wij danken u, Vader, voor zo'n grote zaligheid waarop wij ook vandaag weer acht mochten geven. Amen.